In 2026 alleen al zal er 200 miljard geïnvesteerd worden. En een groot deel van dat... Van die capex, van die investeringen vloeit naar de datacenters. Dus daar hebben beleggers zich wel zorgen over gemaakt. Maar als je ziet, de vraag is gewoon echt heel erg hoog.
Ja, beste beleggers, het is donderdag 28 mei. De beursgang van SpaceX, OpenAI en Anthropic trekt veel aandacht. En er is een bekend tech-aandeel dat een vinger in de pap heeft bij al die partijen. Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. The first... Be smarter or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Stefan Hendricks en Jeff Thijssen. Straks gaan we in op een AI-winnaar waarop we het advies recent hebben verhoogd naar kopen. Maar eerst zoals altijd de terugblik op de afgelopen week. Jeff, mag ik jou het woord geven?
Ja, wat weer veel opviel was de producenten van geheugenchips. Je had nu Micron en SK Hynix. Die hebben beide de kaap gepasseerd van 1000 miljard aan beurswaarde. Eerder gebeurde dat al bij Samsung. Ja. Als je kijkt naar die drie spelers, zij domineren de markt voor geheugenchips. Want samen hebben ze ongeveer 95% marktaandeel. Dus je zou bijna kunnen zeggen, wil je een geheugenchip, dan zal je bij die drie spelers moeten aankloppen. En een van die drie spelers, Samsung, die kwam deze week ook nog in het nieuws. Waarom? Het bedrijf heeft samen met de medewerkers nieuwe afspraken gemaakt. Met name de medewerkers van de chipdivisie. Want die waren ontevreden en die gaven eigenlijk aan van we gaan staken en het werk neerleggen. Als er niet betere financiële afspraken worden gemaakt. En de kogel is door de kerk. Ongeveer de komende 10 jaar gaat circa 10% van de operationele winst gaat terugvloeien naar de medewerkers in de chipdivisie. In de vorm van aandelen voor de medewerkers. Dus dat probleem is getackled. Dus nu kan weer de focus op het bedrijf. Daarnaast krijgen de medewerkers ook een salarisverhoging van 6%. En het gaat ongeveer om 78.000 werknemers. Nou, dat is positief in ieder geval voor de sector, omdat het wel tot onrust leidde, want er is al een tekort aan geheugenchips. Kijk specifiek naar Samsung. Dan dat heb ik denk ik 2 jaar geleden heb ik dat naar voren geschoven in de rubriek tip van de week. Toen gaven we eigenlijk aan van de meeste mensen kennen het bedrijf wel van de smartphone, de tablets en allerlei andere elektronica. Wat minder bekend is dat eigenlijk door de cyclus heen is meer dan de helft van de winst afkomstig van productie van chips. Dus daarmee is het in essentie een halfgeleider bedrijf. Net zoals SK Hynix en Micron is het aandeel enorm in waarde toegenomen. Met name de laatste 12 maanden. Ik heb in april, dus dat is nog minder dan precies een maand geleden, hebben we nog het koopadvies herhaald op Samsung. En nu zal wel de vraag luiden van het aandeel is volgens mij weer 50-60% gestegen. Is het nog steeds koopwaardig? Nou, als ik heb gekeken naar wat nu de waardering is. Het aandeel is enorm gestegen, maar de winst is eigenlijk nog veel harder gestegen. En de winstverwachtingen ook. Daarmee noteert het aandeel eigenlijk aan een lagere waardering dan 2 jaar geleden. En dan is eigenlijk de vraag van, omdat de sector wordt gezien als een boom en bust. Cyclus. Maar dat gaat naar mijn mening meer om het verleden. Dat was met name, kijk je naar producten voor consumenten, dan heb je aan de telefoons, smartphones, tablets. Maar de honger naar chips voor datacenters en alle investeringen die plaatsvinden in AI, zie je wel dat steeds meer beleggers, maar ook als ik kijk naar medewerkers van bedrijven die ik heb gesproken in de sector, sectoranalisten. Dus niet een analist die bijvoorbeeld nu 2 jaar Samsung volgt, maar echt iemand die al 15 jaar Samsung volgt. Ja, zij geeft toch eigenlijk allemaal aan, er zit een duidelijke verschuiving. In plaats van korte termijn, dat er iedere keer overcapaciteit is, maken ze eigenlijk de inschatting. Dat je nu ziet dat er veel lange termijn afspraken al worden gemaakt. Omdat die hyperscalers, die willen echt niet zonder, die willen dat uitbreiden. Omdat de vraag groter is dan het aanbod. Later gaan we het ook hebben in de podcast over Amazon. Ja. Nou, die heeft ook een enorme order backlog van eigenlijk wat allemaal vraag naar de capaciteit. Dat er al afspraken worden gemaakt voor de komende 5 jaar met sommige spelers. En dat zorgt wel voor meer visibiliteit op de winst voor de toekomst.
Dus Samsung blijft nog wel even.
Dus ja, op basis daarvan zou er een hogere waardering bij moeten horen, naar mijn mening. En op basis daarvan zou ik zeggen, als ik nu weer een artikel zou schrijven, zou ik nog steeds dat koopadvies herhalen. Dus dat is eigenlijk een van de opvallende dingen, denk ik, in de...
En die andere twee ook, SK Hynix en Micron?
SK Hynix volgen wij niet actief. Ik denk dat het mede komt doordat het geen beursnotering heeft die makkelijk bereikbaar is voor de particuliere belegger.
Ja, nog niet. Kwamen die, hadden die ook niet plannen om...
Ze hebben plannen om volgens mij in de VS noteringen aan te vragen. Dus wellicht dat we het dan volgen, maar het is gewoon heel moeilijk om aan te schaffen. Micron zijn we heel lang heel enthousiast over geweest. Mijn collega Karel die heeft recent daar het advies op verlaagd naar die gigantische koersstijging. En hij geeft wel aan van dat hij wel twijfelt. Zeg maar, in het verleden heb je heel vaak overcapaciteit gehad. Of dit dan het moment is om te herhalen. En als ik kijk naar van de drie spelers, zie ik ook nog steeds dat de laagste waardering zit bij Samsung.
Ja.
Dus als je één aandeel zou kunnen kiezen in de sector, dan zou ik zeggen van op dit moment denk ik Samsung. Tegelijkertijd Micron advies verlaagd naar verkopen. Zelf heb ik daar nog wel steeds een positie in. Een maand geleden heb ik daar een optietip op geopend. Toen stond het aandeel volgens mij aan $400. Dat is nu verdubbeld, ook in die hele korte tijd. Dus je denkt van dat maak je niet. Die optieconstructie is ook meer dan 60% in waarde gestegen. Maar die optieconstructie is het. Ook al is het zeg maar in speculeren op een stijging, want dat is met opties meer speculeren dan dat je mede-eigenaar wordt. Zijn we eigenlijk nu gebaat bij als het toch wat gaat dalen. Want volgens mij moet het aandeel ongeveer expireren rond de $800. En we zitten nu al iets over de $900. Dus deze optieconstructie die destijds hebben ingenomen, die staat al op 60% winst. Maar gedurende begin, die loopt tot en met begin 2027. Dus hopelijk blijft die koers gestaag doorlopen, maar een tikje terug zou positief zijn, want dan kunnen we eigenlijk met een heel groot rendement zouden dan eruit kunnen. Dus dan hebben we toch echt over meer dan duidelijk 100% en wellicht zelfs meer. Maar dat is afwachten.
Ik moet dan wat, als ik heel even op Jeff's onderwerp kan inbreken. Bloomberg had ook in kaart gebracht hoe snel die aandelen van die geheugenchips eigenlijk gaan van 500 miljard... naar 1000 miljard, hè, dat je in de biljonairsclub zit, zullen we maar zeggen. En Micron heeft dan nu het record, volgens Bloomberg, 48 dagen. 61 was het voor SK Hynix, 82 voor Samsung. En daarna was de recordhouder 230 dagen voor Tesla. Dus dan kan je zien hoe extreem hard het gaat. En als je dan ook kijkt naar die winsttaxaties, dan snap je ook al een beetje waarom dat zo hard gaat. Want een jaar geleden lag de gemiddelde winsttaxatie van Micron nog op 10. En voor dit jaar op $10 per aandeel. En dat is nu bijna 60.
Ja.
En voor 2027 is dat van 15 naar 100 gegaan. Dus ik heb niet heel veel van dit soort bewegingen in mijn carrière meegemaakt. Dat het gewoon in nog geen 12 maanden tijd de sector helemaal veranderd. Die winsttaxaties zo exploderen, inclusief de koers ook.
Ja, en ook als je naar de grafiek kijkt, dan denk je inderdaad echt van dat is pure FOMO. Fear of missing out. Dat mensen er achteraan blijven hollen. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar de waardering, die is wel heel erg laag. Maar we zullen zien hoe wat het gaat brengen. In specifiek voor Samsung, ik zou nog niet het advies willen veranderen. We gaan het denk ik op korte termijn weer opvolgen, want dit blijft iets wat continu het nieuws is.
Ja, dat sowieso.
Dan zijn er de duidelijke winnaars, maar er zijn ook altijd verliezers natuurlijk op de beurs. Eén daarvan is de geplaagde auto-industrie. Je hoort daar toch continu al maanden, misschien al jaren, heel veel slecht nieuws. Met name dat veel van die Europese autobouwers eigenlijk de boot hadden gemist met de overstap naar het aanbod van elektrische voertuigen. Daarnaast recent weer die importheffingen en de toenemende concurrentie van China. Maar toch gaat het nog niet echt super slecht, denk ik. Want ik zag nu een rapport. De autoregistraties in Europa in 2026 lieten toch een groei zien. Ik denk dat menig volger van de markt dat niet direct had verwacht. Dus 4,2% groei over de eerste 4 maanden van het jaar. En je ziet dat als je kijkt naar hoe zijn de verkopen opgebouwd. 20% van de verkoop is momenteel puur elektrisch. 30% is fossiele voertuigen die op een fossiele brandstof rijden. En ja, de andere deel, dus hybride, plug-in hybride, dat is het andere overgrote deel. Maar dat is waarschijnlijk dus wel, als diegene weer een aanschaf gaat doen, dan een volledig elektrisch voertuig. Dat zijn de voorlopers. Dus eigenlijk de sector reageerde daar ook wel goed op. Verschillende aandelen die toch weer proberen een herstel in te zetten. 4-5% rendement op één dag. Wat die aandelen lieten zien. En ja,
noemen ze wat aandelen dan?
Bijvoorbeeld Stellantis, Renault. Maar je hebt ook gewoon natuurlijk de hele bekende merken. Volkswagen, Mercedes, BMW.
En dat ging sectorbreed allemaal?
Dat ging allemaal sectorbreed. Was een positieve dag. De ene wat meer dan de ander. Maar wat wel opvalt is als je kijkt nu naar de verkoop van die personenwagens in de eerste 4 maanden. Hoeveel procent daarvan naar een bepaald merk gaat. Dan zie je dat inmiddels bijna 7% dan gerelateerd is aan een aantal Chinese spelers. Dus die weten toch wel echt de markt binnen te treden. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een Tesla, dat is maar 1,8%. Dus dat is toch een stuk kleiner. En kijk je alleen naar april, dan was het marktaandeel maar 0,9%. En alleen van BYD al bijna 3%. Dus je ziet toch wel dat de Chinese concurrentie daar de opmars volgt. Maar ja, dus dat is in ieder geval een opsteker voor beleggers in in de auto-industrie. Ja. Een tegenvaller dan in die hoek was Ferrari. Ferrari lanceerde een nieuw elektrische voertuig. En daar waren niet iedereen enthousiast over. Ik hoorde Stefan ook iemand die zich misschien wat negatief over uitliet.
Ja, voormalige topman volgens mij, Luca di Montezemolo, geloof ik. Zag ik in ieder geval op X langskomen met een niet hele positieve blik in de ogen.
Nee, inderdaad. Dus het is eigenlijk, het design is uitbesteed extern. En design, dat vinden beleggers tegenvallen. Het aandeel verloor ook volgens mij 6%. Dus dat is nou niet echt waar je mee wil uitpakken. Maar we moeten gaan kijken hoe ook dat zich zal evolueren. Want Stefan gaf ook aan dat de anderen, bijvoorbeeld bij Porsche in het verleden waren, was ook niet echt heel enthousiast over de introductie van nieuwe modellen, maar dat later toch omarmd is.
Ja.
Dus we gaan kijken hoe dat volgen. Maar ik word wel wat minder enthousiast zo over Exor. Exor is een van de bedrijven in de familiebedrijven portefeuille.
Ja, heeft daar een groot belang, ja.
Een holding die je ziet Ferrari altijd als een sterk merk met schaarste. Maar als je de modellen dan op de markt wil zeggen waar misschien dan minder vraag voor is, dan wordt het wel wat twijfelachtiger deze investment case. Dus daar ga ik de komende dagen nog eens goed over nadenken.
Oké, Seven, wat viel jou de afgelopen week op?
Ja, zullen we dan een vogelvluchtje doen? Gelet op de tijd, maar niks.
Ja,
ik denk dat we toch ook wel iets moeten zeggen over de koersbeweging van Axo. Dat was natuurlijk wel opmerkelijk. Hè? Die hebben naar eigen zeggen dus een bod afgewezen van Nippon Paints en Sherwin-Williams. En dat bod was al vanaf 1 mei bekend, geloof ik. En dat werd pas gisteren, zoals ze spraken, volgens mij. Woensdag dus kwam dat bij de markt. Dus dat vond ik wel verrassend. Dus Axo is misschien wel, zoals ze dan zeggen, in play, hè, om eventueel overgenomen te worden. Zit natuurlijk zelf ook nog met een overname. Dus dat wordt wel een interessant dossier. Ja, verder kunnen we natuurlijk niet heen om ruimtevaart. Dus alles rondom het IPO-document van SpaceX, dat is natuurlijk nu een beetje gaan liggen. Maar die sector is natuurlijk nu wel heel erg hot. En dat zie je dan op allerlei verschillende plekken terug. Bijvoorbeeld ook in Duitsland, waar deze week Schaeffler 10% hoger was. En Schaeffler staat vooral bekend als een toeleverancier van de auto-industrie. Nou ja, daar heeft Jeff het net al over gehad. Dat is niet de industrie die het heel erg makkelijk heeft. Dus Schaeffler wil ook zelf naar wat andere sectoren uitbreiden, onder andere dus die humanoïde robots, waar we het al eens eerder over hebben geschreven in beleggersbelangen. Maar nu dus ook in ruimtevaart bij satellieten, want ze hebben een overeenkomst gesloten met Spire Global, dat is een Amerikaanse satellietpartij, om onder andere elektrische motoren te gaan leveren die satellieten in hun baan kunnen houden. En dat geeft weer fantasie, zelfs in dit soort aandelen die ook niet zo heel erg populair waren. En dan misschien nog als laatste, maar ik even heel kort. Ik had het zelf opgeschreven als de koopwoede van Eli Lilly. De in beurswaarde gemeten veruit grootste farmaceut ter wereld. Nou, we weten allemaal hoe dat komt. Hè? Vanwege de ongelooflijke verkopen van die obesitasmedicijnen. Dat levert er heel veel cash op. En natuurlijk de vraag, hoe ga je over 3, 5, 7, 10 jaar weer zorgen dat die omzet nog op een fatsoenlijk niveau blijft. Dan moet je dus weer blijven ontwikkelen. Nieuwe medicijnen zoeken. Dat kan via eigen onderzoek en ontwikkeling. Daar geven ze ieder jaar bijna 11 miljard dollar aan uit. Maar ja, natuurlijk ook als je heel veel geld hebt. Dan is het ook heel makkelijk om heel veel overnames te doen. Dus Eli Lilly heeft dit jaar al voor bijna 20 miljard dollar aan overnames gedaan. En degene die daarvoor verantwoordelijk is, die zegt, ja, er liggen, ik weet niet hoeveel dossiers iedere keer op mijn bureau. We kunnen van alles en nog wat aan aanbiedingen doen op hele interessante bedrijven. En opvallend vind ik wel dat zij dus eigenlijk nu heel veel zoeken buiten die hele obesitas sfeer om. Dus een van de grote overnames die ze hebben gedaan is Centessa. En dat is een bedrijf dat de medicijnen ontwikkelt tegen narcolepsie. Hè, dus plotselinge slaapaanvallen. Maar ook Calonia, dat is een andere, ook voor heel veel geld. Meer dan 3 miljard. In CAR-T, dus het genetisch aanpassen van je T-cellen om allerlei aandoeningen te bestrijden, was eigenlijk voortdurend opgericht op oncologie, maar nu ook steeds meer op auto-immuunziekten. En dat zal nog wel even doorgaan. En dat is dan weer heel erg goed voor de biotechsector, want daar vindt Big Pharma meestal zijn doel.
Voor kennis.
Nou, dan gaan we naar Amazon. Dat is vandaag de dag veel meer dan alleen de bekende e-commerce speler. Het speelt een cruciale rol in clouddiensten, advertenties en ontwikkeling op het gebied van AI. En ja, met name dat laatste, denk ik, Jeff, hè, dat heeft jou ertoe gebracht om het advies te verhogen onlangs.
Ja, inderdaad. Dus recent zijn we weer gaan kijken naar al die Magnificent Seven aandelen onder loep genomen. Dus eerder gekeken naar Microsoft. Nu zaten we bij Amazon. En het is inderdaad, klopt, veel meer dan e-commerce spelen vandaag de dag. Als je ook kijkt, gewoon al waar de winst gerealiseerd wordt. Dus die cloud-divisie, Amazon Web Service, dat is gewoon een hele belangrijke divisie van de onderneming. En wat Stefan net eigenlijk ook aangaf, dat het toch weer in het nieuws is van de beursgangen die daar aan zitten komen, grote beursgangen. We hadden het over SpaceX, Anthropic, OpenAI. Maar twee van de drie heeft Amazon ook een belang in. Dus Anthropic hebben ze circa 10% van de aandelen. En van OpenAI is dat circa 6%. Het aandeel hebben we recent ook toegevoegd aan de portefeuille met familiebedrijven. Je zal misschien niet direct zeggen dat Amazon een familiebedrijf is. Maar de criteria voor de portefeuille is dat de oprichters of de nazaten, dat die minimaal 7% belang hebben in de onderneming. En dat is nog altijd het geval met Jeff Bezos. Die heeft meer dan 7% van de aandelen.
Gaat hij niet afbouwen trouwens? Hij is toch ook al aan het afbouwen?
Al langere periode is hij aan het afbouwen. Hij had meer dan volgens mij 30% inderdaad.
Ja.
Maar hij heeft nog steeds meer dan 7%. En daarmee kunnen we eigenlijk ook wel wat meer blootstelling binnen de portefeuille creëren. Het voldoet aan de criteria. Hij heeft ook meerdere kinderen, dus wellicht komt er toch nog een keer een opvolger binnen de organisatie. Dat zal moeten blijken, maar voor nu geeft het ons ook blootstelling aan het thema AI. Want je ziet toch dat bijvoorbeeld de halfgeleiderindustrie, daar zijn weinig familiebedrijven in de halfgeleiderssector. Dat is eigenlijk wel een fijn aandeel om nu toe te voegen. Ook omdat ik denk dat de waardering nog niet extreem is. En het bedrijf doet het eigenlijk ook goed de laatste tijd. Als je kijkt naar rendement, year-to-date ongeveer 18%. Dat komt ook door de prestaties, want het bedrijf is sterk begonnen aan 2026. Omzetgroei van 17%, dus toch weer mooi met dubbele cijfers. Netto winst verdubbelde. En als je kijkt naar de belangrijkste divisie, die cloud-divisie, waar ik geruime tijd wat twijfels over was. Want verliezen ze niet te veel marktaandeel ten opzichte bijvoorbeeld de Microsoft en een Alphabet. Die groei was op 28% op jaarbasis. En je ziet gewoon dat de vraag naar AI, naar datacenters, naar capaciteit, naar clouddiensten is gewoon enorm hoog. Zie je ook aan de order backlog, die steeg met 49%. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, ze kunnen nog steeds de vraag niet aan. En daardoor investeren ze ook fors. En dat is ook een van de redenen waarom het aandeel eigenlijk al wat tijd wat minder heeft gedaan. Beleggers maken zich zorgen over de forse investeringen. In 2026 alleen al zal er 200 miljard geïnvesteerd worden. En een groot deel van dat ja, van die capex, van die investeringen vloeit naar de datacenters. Dus daar hebben beleggers zich wel zorgen over gemaakt. Maar als je ziet, ja, de vraag is gewoon echt heel erg hoog. Dus het zou mij niet verbazen als ze eigenlijk uiteindelijk nog meer gaan investeren. En het past ook wel bij Amazon. Dat is altijd een bedrijf geweest wat inzet op groei. Dus het past eigenlijk wel ook binnen een focus van een familiebedrijf. Echte blik op de lange termijn. Korte termijn winstgevendheid, ja, misschien even parkeren. Eigenlijk om de sterkste te worden. En dat is eigenlijk ook de insteek. Potentiële AI-winnaar. Omdat als je kijkt naast het e-commerce platform, wat ook nog steeds blijft groeien, zijn ze bezig dus met die cloud. Daar hebben ze gewoon een sterk markt. Zijn ze nog steeds de nummer 1 qua marktaandeel. Ze zijn de grootste. Ze groeien wat minder hard dan de concurrentie. Maar dat zegt het bedrijf zelf. En ja, dat zou je ook kunnen meenemen. Is dat als je de grootste bent, is het ook moeilijker om te groeien. Dat is het argument. Dus, maar desalniettemin, ze hebben ook bijvoorbeeld ontwikkeling zelf van eigen chips. Daar zijn ze mee bezig. Ze hebben al meerdere chips die best goed functioneren. En dat helpt het bedrijf eigenlijk zelf ook weer op de korte termijn. Want ze zijn die clouddiensten aan het uitbouwen. Maar dat is qua kostenplaatje natuurlijk lucratiever als je dat met eigen chips kan doen. In plaats van met chips van Nvidia. Dus dat betekent toch weer dat je ook weer daarmee je marges uiteindelijk kan verbeteren. Maar het bedrijf heeft eigenlijk ook wel aangegeven, het management, dat ze op termijn verwachten dat ze mogelijk ook wel de concurrentie aan kunnen gaan met bedrijven als Nvidia. Om ook daar weer een stukje marktaandeel te kunnen gaan afsnoepen. Dus daarin zit toch ook wel wat fantasie. En als je kijkt in vergelijking tot andere spelers, hebben ze geen... ze hebben niet een ChatGPT, een taalmodel dat zo sterk is als ChatGPT. Of bijvoorbeeld wat andere spelers hebben als Alphabet. Mm-hmm. Maar wat zij dan wel weer hebben, en dat vind ik op zich wel interessant, is dat ze eigenlijk een soort van supermarkt willen zijn voor taalmodellen. Dus via hun platform. Ze hebben nu een nieuw platform ontwikkeld. Waar je dus, als je daarop aangesloten bent, gebruik kan maken van verschillende taalmodellen. Dus je kan dan bijvoorbeeld Mistral gebruiken, dat is een Europees taalmodel, maar ook Anthropic, maar ook OpenAI, die zijn daar allemaal weer op aangesloten. Dus op die manier proberen ze daar ook mee aan de weg te timmeren. Dus dan zou je kunnen zeggen, het is steeds meer een allround bedrijf, wat overal mee actief is. Chipontwerp, de groei ziet er nog steeds heel erg gunstig uit de komende jaren. En als je kijkt naar de waardering, omdat ook weer die winstverwachtingen, die zijn ook weer, de winst is verbeterd de laatste periode, beter dan verwacht. En het aandeel noteert nu tegen geschatte KW van 22, want voor 2027. Ja, ik denk dat het niet meer al te duur is. Zeker omdat er wat momentum kan ontstaan door bijvoorbeeld als daar die spelers als Anthropic en OpenAI naar de beurs gaan. Dan is dat een succesverhaal. Dan komt daar ook weer de aandacht bij Amazon. Kijk je echt naar de e-commerce activiteiten, dan zeg maar, die groeide ook weer met 12%. En zeer winstgevende advertentietak, daar dikte de omzet met 20% aan. Dus je ziet eigenlijk van, het bedrijf kan eigenlijk extern kan het profiteren van de activiteit die ze aanbiedt. En in het bijzonder denk ik ook van AI. Daarmee kan het een behoorlijke groei realiseren. Maar we moeten niet vergeten dat Amazon is natuurlijk echt een imperium. En als je kijkt naar het aantal medewerkers. Dus het aantal medewerkers is gigantisch. 1,55 miljoen medewerkers aan het einde van boekjaar 2025. En wat gaat daarmee gebeuren dankzij AI?
Ja.
Dat is de vraag. Dus het bedrijf kan mooi extern groeien, maar het kan ook intern nog veel efficiënter worden. En daar zijn ze ook mee bezig. We hebben eerder dit jaar een flinke ontslagronde gezien. Het bedrijf laat zichzelf niet over uit, eigenlijk expliciet dat komt doordat ze banen kunnen vervangen. Maar het is wel aanneming dat de verwachting is. Dit is een bedrijf wat hard wil groeien, zich echt wil laten zien als een AI-winnaar. Dus die zal ook intern processen verbeteren en zijn ook bezig heel veel met robotica. En ze boeken ook echt al resultaten door, ja, je hebt gewoon heel veel van die producten die je verkoopt via het e-commerce platform. Maar ze gebruiken al AI om nog efficiënter te gaan kijken naar de route om het te bezorgen. Dus daar kunnen ze al, zeg maar, de marges verbeteren. Je ziet ook bij de e-commerce platform dat die marges gewoon rustig omhoog klimmen. En ja, ook weer robotica, automatisering, door middel van AI banen kunnen worden vervangen. Zeker als je zo'n groot pool hebt aan personeel, 1,55 miljoen medewerkers. Dan zou je zeggen, ja, een bedrijf als, als Amazon, die lijkt toch heel erg goed gepositioneerd om daar de komende 5 jaar progressie in
en
te boeken.
En die traditionele e-commerce activiteiten, hoe groot is het deel van de omzet daar nog van?
In beeld? Ja, nog steeds het overgrote deel. Dus qua omzet is dat, zeg maar, de belangrijkste tak. En qua winstgevendheid, omdat daar gewoon hele hoge marges op zitten, is het echt dat gedeelte van de cloud. Het is echt alles in één bedrijf eigenlijk. Ja. Dus ook de e-commerce platform, zou je kunnen zeggen van, dat groeit nog steeds gestaag. En ook daar zou je kunnen zeggen, vanwege de schaalgrootte, kunnen ze in combinatie met AI ook gewoon nog efficiëntieslagen slaan, waar daar ook die winstgevendheid omhoog komt. En bij een geschatte KW 2027, het is niet super goedkoop, maar ik denk toch dat het een AI-winnaar kan worden. En als je dan kijkt voor beleggen, doe je niet voor 12 maanden, maar echt wat voor een langere periode. Ja. Is er nog steeds, denk ik, een mooi instapmoment om voor een aandeel als Amazon voor de komende 5 jaar op de plank te leggen. En het momentum zal ook wel weer meer in het nieuws komen vanwege die beursgangen.
Ja.
Omdat Amazon daar ook bij betrokken is. Dus wat daarin zijn wij op dit moment best enthousiast
over. Ja, en het aandeel zit dus ook nu in de familiebedrijvenportefeuille.
Ja, klopt.
Is dat ten koste gegaan van een andere holding of is het meer een aanvulling?
Ja, we hebben afscheid genomen van een andere holding. Moet een beetje kijken, schuiven met de gelden die je kan allokeren. En het is niet dat we, zeg maar, niet meer enthousiast zijn over andere beleggingen die in de portefeuille zaten. Maar de portefeuille heeft wat minder blootstelling aan het thema AI. En dat is eigenlijk dan een bewuste keuze om dat toch te verhogen, gezien dat die trend lijkt alleen aan tractie te winnen. En dan kan je niet, zeg maar, daar weinig blootstelling aan hebben, als je daar ook van overtuigd bent dat een bedrijf een AI-winnaar kan worden.
Ja, het familiebedrijf Amazon. Ja.
Yes.
Ja. Oké, nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Voorkennis. In de volgende aflevering gaan we het hebben over een zwaar achterblijvende sector op de beurs, waar dus juist nu de kansen liggen. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer. We'll be right back.